Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dank je wel.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Do you have a headache or feel tired/weak/fatigued?
No.
You don't have any coronavirus symptoms. I would still recommend you to...
Thank you, Robert. Thank you.
I'm delighted to hear kind words.
Could you dance?
Everybody dance now.
Ja, van de CT-scanner tot dialyseapparaten en operatierobots... Als de technologische vooruitgang ergens zichtbaar is, dan is het wel in de zorg. Je zou zelfs kunnen zeggen dat sinds Antonie van Leeuwenhoek in de 17e eeuw bloed onder een microscoop bekeek, mensen al die tijd bezig zijn geweest om technologie te gebruiken, om te begrijpen waarom we ziek worden en hoe we mensen beter kunnen maken. Vandaag gaan we het in Onbehaarde Apen hebben over kunstmatige intelligentie, over algoritmes in de zorg. Zijn die algoritmes al klaar voor gebruik? Waar worden ze al ingezet? En zitten medici er wel op te wachten? Aan het begin van deze aflevering hoorde je al een promobot, zo heet deze robot, vragen of iemand coronavirus symptomen heeft. Nou, je kunt je voorstellen dat zo'n robot inderdaad symptomen opneemt en al met een diagnose komt. Is dat wel een fijn idee? En daarom is vandaag aangeschoven medisch redacteur Nikki Korteweg.
Ja, hoi Lucas.
Hey Nikki. En Lisa van Lonkhuizen.
Hallo.
Hey, jij bent redacteur gezondheid en economie bij NRC. Dit is jouw eerste keer in Onbehaarde Apen. Maar vorige week had je ook al een hele mooie podcast opgenomen in NRC Vandaag over een experiment. Ook met algoritmes in de zorg. Vandaag gaan we het even een stapje terugnemen en eventjes in een helikopterblik daaroverheen vliegen. We gaan eerst een uitstapje maken naar de radiologie en naar de dokters die zeg maar plaatjes maken van lichamen en hoe zij kunstmatige intelligentie gebruiken. En daarna gaan we ook nog even kijken naar de pathologie, naar de doktoren die naar cellen kijken en hoe die zich gedragen. Ik zei in het begin al, kunstmatige intelligentie die rukt op, maar de zorg is al heel erg lang toneel van technologische verandering. En ik vroeg me af, Nikki, is dat ook jouw beeld? Zijn doktoren eigenlijk best wel bereid om technologische innovaties te omarmen?
Nou, die indruk krijg ik wel. De onderzoekers en de artsen die ik spreek, die zijn er wel voor te porren. Zeker op dit gebied. Maar ik heb ook wel AI-ontwikkelaars gesproken. En die vinden juist dat het allemaal veel te lang duurt en dat ze veel te conservatief zijn in de zorg. Er is een spanningsveld.
Ja, ervaar jij dat ook, Lisa, dat de mensen die de apps en technologie maken, dat die heel graag staan te trappelen eigenlijk en dat de doktoren een beetje op de rem staan?
Ja, en ik begrijp dat ook wel voor een deel, want iets kan wel goed lijken te werken, maar je moet het wel wetenschappelijk onderzoeken. En daar zijn de artsen natuurlijk van ja, we moeten dit wel eerst hier goed onderzoeken en dan nog valideren. En dan hebben we misschien een idee van of dit werkt. Dus en die datawetenschappers, die willen wat sneller.
Ja, die zijn een beetje, die willen door. En met reden, want zij zitten natuurlijk helemaal aan dat front van de ontwikkeling van algoritmen. En die mensen zien ook wat daar allemaal mee kan. We gaan vandaag beginnen met de radiologie. En waarom is dat een goed punt om te beginnen, Nikki?
Ja, in de radiologie zijn ze al heel erg lang gewend om digitaal te werken. Die röntgenfoto's die gemaakt worden van alle lichaamsdelen, die worden digitaal opgeslagen en beoordeeld. Al sinds een jaar of nou zeker 20. Dus er is een enorme hoeveelheid gegevens beschikbaar. De beelden, maar ook de diagnoses die daaraan hangen, de behandelingen die daaraan aan die patiënten gegeven zijn, de uitkomst daarvan. Dus er zijn al heel veel gegevens die je allemaal kunt voeden aan computers.
Er ligt eigenlijk al een berg data te wachten op interpretatie door kunstmatige intelligentie.
Ja, een berg digitale data.
Ja, en hoe die gegevens nu gebruikt worden door een radioloog. Kun je daar iets over vertellen? Want die beelden worden gemaakt. En is een radioloog eigenlijk dan de hele dag bezig met kijken naar plaatjes van verschillende lichaamsdelen?
Ja, een radioloog kijkt heel veelvuldig naar die röntgenafbeelding. Dat zijn nou, plaatjes bijvoorbeeld van een platgedrukte borst. Dat is een zwarte afbeelding. En daar zie je dan de contour van die borst op en een soort wolkige structuur van weefsel binnenin die borst, wat normaal gezond weefsel is. En daarbinnen zie je dan weer, als je een geoefend oog hebt, extra witte plekken of verdikkingen die op kanker zouden kunnen wijzen. Dus ja, je moet enorm getraind zijn om die mogelijk kwaadaardige dingen eruit te kunnen halen.
Ja, en dat getraind zijn, kijk, van radiologen weten we dat ze een lange opleiding hebben gehad. Dat ze in die opleiding al eerst oefenen en dan
heel lang meekijken met de andere geoefende radiologen.
Precies, en er is nog intervisie op het moment. Hè, ze beoordelen elkaar ook nog en, ja. en overleggen met elkaar. En dat is de menselijke manier, zeg maar, om ergens expert in te worden.
Ja,
en door heel veel te doen en door feedback te krijgen.
Ja, en AI kan dat binnen een paar weken. Want die voer je gewoon dan kunstmatig, zelflerend systeem, voer je al die gegevens en al die beelden in en al die diagnoses die erbij komen. En bij wijze van spreken leert hij in een aantal weken waar een radioloog zijn hele leven over doet.
En als ik het heb over die manier waarop mensen leren, dus met veel oefenen en feedback krijgen, is dat eigenlijk ook de manier waarop die zelflerende algoritme, want dat klinkt een beetje magisch, maar is dat eigenlijk ook hoe die werken, Lisa?
Ja, zeker. Het lijkt gewoon heel erg op elkaar wat de radioloog doet en wat kunstmatige intelligentie doet. Het gaat namelijk om het herkennen van patronen. Dus je ziet bijvoorbeeld een rondje en daar zit een uitstulpsel in. En jij hebt geleerd, doordat je het heel vaak hebt geoefend, dat kan wijzen op een bepaalde afwijking. En dat is ook hoe kunstmatige intelligentie is getraind. Van dit kan wijzen op een bepaalde uitkomst. Dat blijkt uit heel veel andere foto's. Dus eigenlijk lijken die disciplines zo erg op elkaar dat kunstmatige intelligentie best wel goed kan helpen daar.
Ja, en is het dan, je hebt dus al dat beeld al beschikbaar, maar je moet dus nog wel een algoritme, zeg maar, net zoals je een arts moet trainen, moet je ook nog het algoritme trainen.
Ja, en dat is de reden waarom het in de radiologie die kunstmatige intelligentie zo'n grote vlucht heeft gemaakt, is omdat in 2012 dat soort zelflerende systemen ineens heel goed werden in het heel nauwkeurig die beelden bekijken. Sindsdien heeft het echt een enorme vlucht genomen. Dus die twee dingen samen, de grote hoeveelheid digitale gegevens aan de ene kant en aan de andere kant die grote vlucht die sinds 2012 de zelflerende systemen nemen, dat zorgt ervoor dat nu binnen die radiologie die kunstmatige intelligente systemen zo in opkomst zijn.
En dan lijkt me dat er toch nog één verschil in zitten tussen het algoritme en de dokter. En dat is dan dat de dokter tenminste weet waarom hij het doet. Een dokter kun je ook nog uitvertellen van je moet op dit soort dingetjes letten, want dat kan op kanker duiden. Is dat niet een probleem bij een algoritme? Dat je dat je niet kan uitleggen of vragen van waarom iets gevaarlijk of belangrijk is?
Ja, en een algoritme die geeft gewoon een uitkomst. Die zegt niet, ik weet niet zeker, maar die zegt, die geeft een uitkomst. En daarom moet de radioloog heel goed snappen waar het algoritme op gebaseerd heeft. Want zo kan je zo'n oordeel op waarde schatten. En wat ook een probleem is bij zo'n algoritme, is dat je vraagt een algoritme, is dit borstkanker, ja of nee? En dan geeft die een kansberekening of zegt hij ja of nee. Maar misschien dat er wel iets heel anders gebeurt in dat borstweefsel of in die andere foto, waar het algoritme niet op let. En een radiologenoog is getraind op duizenden diagnoses. Dus het onverwachte vinden, dat kan een algoritme nog niet zo goed. En een radioloog kan dat wel.
Ja, dus je zou kunnen zeggen dat een algoritme is dan heel erg nuttig als je de taak heel goed kan definiëren en omschrijven.
Ja, het moeten specifieke taakjes zijn. Je moet heel specifiek weten wat je een algoritme vraagt. Maar je kan niet verwachten dat die zomaar even een diagnose stelt als jij je niet zo lekker voelt. Want dan kan het van alles zijn. En dat kan een computer echt nog lang niet.
Ja, dus dat algoritme dat werkt heel goed als je weet wat je aan hem moet vragen. Maar gebeurt dat nu ook al, denk je? Want we hebben het nu steeds over een soort mogelijkheid en een abstract algoritme. Maar zijn er al plekken waarbij een algoritme radiologische beelden beoordeelt?
Ja, zeker. In Amerika gebeurt het al, ik denk sinds de jaren 90. Dat zijn ander soort intelligentiesystemen dan die we nu hebben, want nu is de intelligentie veel beter. Maar in het borstkankeronderzoek worden er heel veel systemen ontwikkeld. Er zijn er nu zo'n 10 goedgekeurd om te gaan gebruiken in klinische praktijk. En begin dit jaar is er een heel grote studie gepubliceerd door onderzoekers van Google Health en DeepMind. En zij hebben echt enorme hoeveelheden gegevens van Engelse vrouwen en Amerikaanse vrouwen in dat systeem ingevoerd. En dat systeem, nou, dat is minstens even goed als de radiologen en soms zelfs ietsje beter.
People in the medical community are saying this research is a game changer. One London-based doctor who worked on this study said he was surprised at just how good the artificial intelligence system was at spotting cancer. The study worked with dozens of doctors and researchers across the US and UK, and these individuals worked with Google Health to train an artificial intelligence system to spot breast cancer. Let's take a look at some of the key results and key figures for you. In this study, the AI system was used in the US. There was a 9.4% reduction in false negatives. That means doctors missed the cancer sometimes, but with AI, they spotted cancer 9.4% more.
Ja, een game changer, Nikki. Dit verandert de radiologie. Is het zo eenvoudig en werkt het allemaal zo prachtig als dat het klinkt in dit fragment?
Nee, het werkt wel al heel prachtig. Het is echt wel zo dat die AI in dit soort studies even goed is of al een beetje beter dan de radioloog. Maar er zijn wel nog heel veel haken en ogen aan. Dit systeem is ook nog niet goedgekeurd bijvoorbeeld voor het gebruik in de klinische praktijk. Omdat het werkt nu voor deze groep. Deze twee groepen, ze hebben bij Amerikaanse vrouwen gekeken en bij een Britse populatie. En dat is al bijzonder, omdat je met dit soort systemen, we hadden het net al over, je traint ze op een bepaalde dataset en om op een bepaald aspect te letten. En dan doet het dat heel goed in die groep, maar dan moet het ook nog gaan gelden voor andere groepen. Daar moet het ook voor werken, voordat je het überhaupt kan gebruiken in de klinische praktijk.
Dat is geen gegeven, dat iets wat... Want ik kan me voorstellen dat je denkt van, nou ja, je traint een algoritme op het herkennen van borstkanker. En of je dat nu bij Amerikaanse vrouwen doet of bij Nederlandse vrouwen. Als ik dan gewoon denk van, ja, een plaatje is een plaatje en daarop is kanker te zien of niet. Dat zou toch moeten werken?
Zou je denken, ja, maar dat is in de praktijk toch niet helemaal waar, omdat die algoritmes, die systemen, die worden dan getraind op een bepaalde vorm van kanker of op een bepaalde aspect en voor een groep. Dit Google-systeem bijvoorbeeld, dat presteerde heel goed op de groep Amerikaanse vrouwen. Daar komt die 9,4 reductie in vals negatieve vandaan, waar die mevrouw het over had. Maar op de Britse populatie was dat veel minder, omdat het dan weer net ook op een andere manier bekeken wordt. Op een andere manier gebruikt wordt. Dus, ja, je moet dat soort systemen echt valideren, zeg maar, in de groep waar je ze voor wil gebruiken.
Ja, wat ook vaak gewoon verschilt is wat voor ziektes mensen hebben in een bepaald gebied. Of hoe ze eten, hoeveel ze bewegen. Je kan niet zomaar verwachten dat je precies dezelfde lichamen van binnen krijgt in elk deel van de wereld. Dus daarom moet je dat altijd checken, inderdaad.
Je moet dus goed nadenken voordat je zo'n systeem gaat gebruiken in Nederland, lijkt me ook. Maar toch, die resultaten in de Verenigde Staten lijken veelbelovend. Zijn we hier dan ook al deze algoritmes aan het gebruiken om borstkanker in Nederland op te sporen?
Nee, de manier waarop ze het gebruiken in Amerika is duidelijk anders dan de manier waarop we het hier in Nederland gebruiken voor het bevolkingsonderzoek voor borstkanker. In Amerika gebruiken ze het echt om te diagnosticeren en hier om te kijken wie van alle vrouwen er borstkanker heeft. En ik heb daar Mireille Broeders voor gesproken, een epidemiologe aan het Radboud UMC.
De Verenigde Staten kent geen landelijk georganiseerd screeningsprogramma. Ze hebben richtlijnen en eigenlijk beslist elke vrouw daar zelf of en wanneer ze naar een radioloog gaat voor een screeningsonderzoek. In Nederland nodigen we mensen uit in een bepaalde doelgroep. En elk screeningsonderzoek wordt in Nederland gelezen door twee radiologen. Terwijl in de Verenigde Staten er eigenlijk altijd maar één radioloog naar zo'n onderzoek kijkt. Op het moment dat je één radioloog hebt die naar een onderzoek kijkt, kan ik me voorstellen dat een ontwikkeling als artificiële intelligentie natuurlijk heel interessant is, want dan heb je toch een tweede mening. In Nederland zijn we daar nog terughoudend in, omdat we de ontwikkeling van die algoritme heel veelbelovend vinden. Maar we willen ook wel weten wat dat dan doet met de uitslagen van zo'n screeningsonderzoek en hoe het ook de uitkomsten van de screening zou kunnen beïnvloeden.
Maar als ik Broeders goed begrijp, dan is de situatie dus echt totaal anders in de Verenigde Staten vergeleken met Nederland. Ik bedoel dat je hier een bevolkingsonderzoek hebt waarbij mensen zeg maar zonder symptomen of vermoeden van ik ben ziek naar de dokter gaan. En dus eigenlijk opgeroepen worden om mee te doen aan een screening. Dat is heel anders dan hoe het in de Verenigde Staten georganiseerd is.
Ja, dat is een hele andere situatie. Daar gebruiken dokters het echt om een diagnose te stellen. Daar zijn al veel systemen in gebruik, omdat de FDA sinds 2001 ook een vergoeding geeft aan artsen die computer-assisted diagnostics gebruiken. Dus vrouwen willen dat ook. En in Amerika hangt er natuurlijk al snel een rechtszaak aan je broek als je het niet goed doet. Dus dat zijn allerlei verschillen met de Nederlandse situatie. En in Nederland gebruiken we het voor die screening voor borstkanker. En daar doen jaarlijks 1 miljoen vrouwen aan mee. En het overgrote deel daarvan heeft geen borstkanker. Dus die wil je ook niet ongerust maken met een verwijzing, zeg maar. Of een observatie die later helemaal geen borstkanker blijkt. En nu worden er 1000 vrouwen. Van elke 1000 vrouwen worden er 24 doorverwezen. Waar iets op gezien is op hun borstscan. En daarvan hebben er 7 ook echt borstkanker. Dus. En ook een grote groep heeft dat niet.
Nee, dus je moet
en je
wil heel
natuurlijk niet dat dat nog meer wordt. Dat zo'n AI-systeem nog veel meer gevallen eruit pikt, waar uiteindelijk toch niks mee blijkt.
Ja, en het ging eerder in deze aflevering al even over het concept vals negatief. En dat is eigenlijk het ergste, zou je kunnen zeggen. Dus dat is dat je onterecht een kanker mist eigenlijk.
Ja, dus in de VS gebruiken ze een algoritme om gevaarlijke plekjes aan te wijzen. En als er ook maar iets aangewezen wordt, dan zullen ze een vrouw altijd gelijk doorsturen, want ze willen geen rechtszaak aan hun broek. Dus daar zijn ze vooral bezig met het voorkomen van dat soort vals negatieve. Terwijl in Nederland wil je juist die vals positieve zo klein mogelijk houden. Dus vrouwen waar niks mee aan de hand is, die toch dat alarm krijgen.
Nou, als een radioloog bijvoorbeeld door zo'n algoritme op dingen gewezen wordt in een mammogram die hij of zij zelf nog niet gezien had, ja, dan kan dat ook de kans vergroten dat hij of zij daardoor onzeker wordt en wellicht meer vrouwen gaat verwijzen. Terwijl we in Nederland juist heel goed proberen die balans te houden tussen wel de vrouwen vroeg ontdekken die borstkanker hebben, maar ja, liefst zo min mogelijk vrouwen doorverwijzen naar het ziekenhuis. En later blijkt dat er geen borstkanker is. Dat in Nederland doen we 1 miljoen screeningsonderzoeken per jaar. Dus zelfs al gaat zo'n verwijscijfer maar een klein beetje omhoog, dan gaat dat toch al vaak over duizenden vrouwen. En het merendeel van die vrouwen heeft geen borstkanker. Dus daarmee ga je vooral de foutpositieve verwijzingen omhoog brengen. Ja, dat is nou juist wat we niet willen.
Ja, en het gebeurt dus ook nog niet in Nederland. Mammogrammen, dus die borstkankerfoto's, die worden niet beoordeeld door een algoritme.
Nee, nog niet. Nee, want ja, dan is namelijk ook nog de vraag, moet zo'n computer, is dat dan in plaats van één van de radiologen, is dat in plaats of toegevoegd aan de 2 radiologen die er toch al zijn? Of mag zo'n algoritme gewoon bepalen naar welke plaatjes een radioloog helemaal niet meer hoeft te kijken? Ja, dat zijn allemaal vragen waar nog een antwoord op moet komen.
Ja, voor het zoeken naar tumoren en afwijkingen in cellen kan ik me heel goed voorstellen dat de radioloog, zeg maar in de zoektocht naar kanker, die al die afbeeldingen kan gebruiken. Is dat dan ook de enige manier waarop, zeg maar, beeld wordt ingezet om algoritme aan het werk te zetten?
Ja, ik ken ook een ander voorbeeld uit het UMC Utrecht, waar de radiologen zeggen, nou, eigenlijk maakt kunstmatige intelligentie ons veel preciezer. Want zij kijken daar naar of er in breinen misschien al iets van dementie te zien is. En dan kijken ze naar zogenoemde witte stofafwijkingen. Dat is, ja, dat kan je op de scan zien. En dat is eigenlijk een ouderdomsverschijnsel. Maar als je daar overmatig veel van hebt, dan zou je wel eens dementie aan het ontwikkelen kunnen zijn. En als ze naar die scans kijken, dan konden ze vroeger zeggen, nou, het is een beetje veel, zeg maar. Of het is een beetje meer dan eerst. En nu kunnen ze heel precies kijken, hoe groot is dit brein precies? Hoeveel witte stofafwijkingen zijn er relatief precies? En vergelijken ze dat met 1000 andere breinen die eerder door de computer zijn gezien. Dus ze kunnen gewoon heel erg precies tegen de patiënt zeggen wat er aan de hand is en waar dat op kan duiden. Dat vertelde Wouter Veldhuis me, die radioloog die ik heb bezocht in het UMC Utrecht.
Als wij daar als neuroradiologen naar kijken, dan zeggen we, hey, deze patiënt heeft nu meer witte stofafwijkingen dan een jaar geleden. Daar hoor je al aan, dat is natuurlijk relatief imprecies. Hoeveel meer dan denk je en waar zitten die? Dan hebben we dus een neuraal netwerk en die kan die witte stofafwijkingen vinden. En die kan zeggen, het is van 22 milliliter naar 24 milliliter gaan. Dat is al veel preciezer.
Ja, dus je laat hier de algoritme eigenlijk iets anders doen. Je bent een soort omvang van iets aan het meten op een niveau dat niet eerder kon gewoon. Dus hierbij laat het verbreedt het algoritme eigenlijk wat je überhaupt kan zien in zo'n brein, als ik het goed begrijp.
Ja, het maakt je beter, het maakt je preciezer, wat ook belangrijk is natuurlijk voor de arts.
Ja, dus dan, dan heeft de arts kan dan heeft meer informatie, zou je kunnen zeggen, tot de beschikking. Dus die helpt niet zozeer bij een diagnose wel niet kanker, maar je geeft de arts eigenlijk meer informatie om een beslissing te nemen of om te volgen hoe het met iemand gaat.
Ja, dus minder op het blote oog en meer gebaseerd op feiten.
Ja. Preciezer rekenen, ja. En zijn dit dan ook zelflerende algoritmes die ook slimmer worden, zeg maar, naarmate ze dan meer van deze patiënt zien?
Ja, hij heeft echt volgens mij 10, 20 jaar aan afbeeldingen van breinen ingevoerd in de computer en dus ja, zo de computer geleerd om heel precies daarin te worden. Dus dit gaat echt om ongelooflijk veel breinen, wordt het mee vergeleken.
En zijn al die radiologen die al die foto's van breinen aan algoritmes aan het voeren zijn en al die mammogrammen, zijn die niet eigenlijk bezig om hun eigen werk dan overbodig te maken?
Ja, dat is wel heel grappig. Er wordt ook wel eens gezegd, althans dus een keer door een wetenschapper bij Google gezegd van, we moeten nu stoppen met het trainen van radiologen, want dat heeft geen zin meer. Nou, dat is echt onzin natuurlijk.
Ja, dat is iets wat dat hoor je heel vaak, hè? Dat lees je ook in de kranten. Laatst weer een hoogleraar die dat schreef van, mijn software is beter dan de radioloog. En ja, ik denk dan, ik had 20 jaar geleden al een rekenmachine, die was beter dan de radioloog.
Dat werd ook gezegd toen de MRI-scanner werd uitgevonden. Toen dacht men, nou, we kunnen nu zo goed in een lichaam kijken, nu hebben we geen radiologen meer nodig. Maar wat bleek, je had radiologen nodig om te snappen wat er dan op die MRI-scan afbeeldingen staat. Dus ook hier geldt dat. Al is dit wel echt de grootste verandering ooit voor radiologen. Dit zet het beroep echt op zijn kop. Maar het maakt het beroep anders en het zorgt niet dat je niet meer nodig bent. Je bent misschien nog wel veel harder nodig. En ik vergelijk dat eigenlijk met je krijgt een soort enorme gereedschapskist met allemaal algoritmen die je misschien koopt of zelf ontwikkelt of waar dan ook vandaan haalt. En dan word je eigenlijk een soort data-wetenschapper. Dus dan moet jij gaan kijken van, oké, wat werkt het beste voor mijn patiëntenpopulatie? Hoe komt het algoritme erop? Kan ik dat vertrouwen? En hoe ga ik uitleggen aan de patiënt dat de computer dit zegt en waar die dat op baseert? Dus je moet heel anders gaan denken. En je moet eigenlijk heel goed kunstmatige intelligentie snappen om te weten wat het beste werkt. Dus je wordt van radioloog word je een datawetenschapper.
Ja, dus er wordt eigenlijk wel een heel ander takenpakket van je verwacht uiteindelijk. Dus dat lijkt me ook best wel spannend, nu die ontwikkeling zo gaande is. En kan ik me ook voorstellen dat er radiologen zijn die daar niet per se om te springen staan.
Ja, en wat mij opviel is dat er eigenlijk op radiologie opleidingen dat er best wel weinig nog meer wordt gedaan. En ik vond dat heel raar. Er werd gezegd, nou, we doen er ongeveer een paar dagdelen iets mee op de studie en dan heb je het misschien nog in je stage. Er wordt wel gekeken naar hoe dat uit te breiden. Ik vond het zo klinken als zo weinig, maar de radioloog waar ik eerder over sprak, Wouter Veldhuis, die zei ook van, ja, het komt ook omdat we gewoon zelf nog niet zo goed weten wat we moeten onderwijzen, want zijn ook nog aan het uitvinden hoe dit allemaal werkt. Dus voordat je hier een lesboek over hebt ontwikkeld, ja, dat gaat gewoon niet zo snel allemaal.
Het is een beetje vroeg om nu al te klagen dat de medische studenten van nu te weinig datavakken hebben in hun pakket.
Nou, ik klaag er een beetje over, maar mag niet te veel klagen.
En dan langzaam steeds meer, naarmate de ontwikkeling zich voortzet.
Ja, dat begint nu wel in te zetten, volgens mij, dat de universiteiten daar wel wakker worden en dit ook hun studenten willen gaan aanbieden.
Ja, dus dat de radiologie in ieder geval gaat veranderen, dat is wel duidelijk. Maar de radiologieafdeling is nog maar één afdeling in het ziekenhuis. En er zijn er nog veel meer. Ik zei het al aan het begin, we gaan het ook even hebben over de pathologie. Even voor mezelf ook weer, wat doet een patholoog ook alweer?
Ja, dat is eigenlijk de volgende stap, hè. Stel je hebt op je röntgenfoto is er een vlekje te zien dat mogelijk borstkanker is. Dan wordt dat daarna echt goed onderzocht om te kijken of dat zo is. En een van de dingen die gedaan kan worden is dat er een biopt wordt genomen, een stukje weefsel uit die borst, uit dat verdachte gebiedje. En dat wordt dan in hele dunne plakjes gesneden en aangekleurd en op een glaasje geplakt. En dan gaat een patholoog er naar kijken onder de microscoop. En dan zie je echt een zee van roze aangekleurde cellen. En ja, dan moet je dus als patholoog heel goed weten waar je op moet letten. Of een cel er gezond uitziet, of het misschien kanker is. En in welke fase van kanker, welk stadium. Dus daar moet je ook weer enorm getraind voor zijn. En dat is natuurlijk bij uitstek ook weer iets wat een computer, wat een zelflerend algoritme heel goed zou kunnen. Als je die al die beelden voert, dan kan hij dat gewoon voert en de diagnose erbij en alles. Dan kan hij daar gewoon zelf leren wanneer iets kwaadaardig is en wanneer niet.
En nu stel ik me het is bijna het klassieke beeld van de arts in zijn witte jas met een microscoop voor zich. Maar wat jij beschrijft met het aankleuren van die cellen en op een glaasje leggen en onder de microscoop bekijken, dat speelt zich nog heel erg af in de analoge wereld.
Ja.
Waarbij je met die röntgen- en MRI-systemen misschien al direct foto's op een harde schijf hebt staan. Dan is dat niet voor elke pathologieafdeling het geval, stel ik me zo voor.
Nee, dat is ook echt iets wat nog nu een beetje begint te komen. Sommige afdelingen zijn al een aantal jaren digitaal, maar de meeste nog niet. Dus ja, er gaan ook letterlijk nog glaasjes heen en weer in enveloppen tussen ziekenhuizen. Als de ene patholoog bijvoorbeeld niet helemaal zeker weet wat hij nou ziet, dan wil hij naar een collega voorleggen. En dan wordt dat gewoon nog met glaasjes soms gedaan. En die worden onder de microscoop bekeken. Eerst een overzicht wordt bekeken. Dan wordt er ingezoomd op een klein stukje. Maar dan moet je toch weer uitzoomen en verder draaien. En nog weer inzoomen. Dus dat is een heel gedoe. Een heel heen en weer gedraai met die microscoop. En als je daar gewoon een hoge resolutie totaalbeeld van hebt. En dat voer je aan de computer. En die kan daar precies in vinden wat er niet klopt. Dan
sta je ook een heleboel van dat misschien wel... een beetje grillige zoekwerk wat je doet op zo'n in zo'n microscoop. Kan het werk ook sneller met een algoritme?
Ja, er is onlangs was er een onderzoek inderdaad wat laat zien dat bij hersentumoren, ze hebben een AI-systeem ontwikkeld wat 10 verschillende hersentumoren kan onderscheiden van elkaar. En dat kon het doen terwijl die arts nog aan het opereren was. Dat is ook gebruikelijk, dat er tijdens de operatie een stukje weefsel uit wordt gehaald, een plakje wordt gesneden, aangekleurd en onder de microscoop bekeken.
Wacht even, maar dan ligt er dus iemand op de operatietafel die een operatie ondergaat.
Ja,
en
terwijl dat bezig is, gaan ze dan plakjes maken, de weefsel eruit.
Onder een microscoop leggen.
Onder een microscoop leggen,
bekijken,
door een expert laten bekijken.
Oordelen.
Misschien nog wel één, ja. En dan weer terug, omdat die chirurg nodig heeft die informatie om te weten hoeveel die weg moet snijden, waar die mee te maken heeft. Dus dat wordt vaak tijdens de operatie al gedaan, die diagnoses. Dat paper waar ik het over heb, daar hebben ze een systeem ontwikkeld waarbij je niet die hele dunne plakjes hoeft te snijden, maar gewoon een klein klontje weefsel kunt platdrukken en dat dan in een apparaat schuiven. En dat in combinatie met de kunstmatige intelligentie die ze hebben ontworpen, die kon dan in 1,5 minuut zeggen wat het voor een tumor was.
Allemachtig, maar hoeveel minuten zou het duren als je echt een patholoog aan het werk zet?
Een half uur.
Een half uur?
Ja.
Wauw, maar dan heb je hier een heel krachtig voorbeeld van wat je dus met een kunstmatige intelligentie ineens aan winst oplevert.
Ja, dat gaat veel sneller. Alleen de volgende stap is dan, ik sprak een patholoog die zei, ja, dat is echt heel prachtig en dit is echt de toekomst, maar op zich aan zo'n diagnose heb je nog niks, want je wil juist weten wat voor subtype het is, wat voor gradatie het is, hoe kwaadaardig het is. Het moet allemaal nog veel specifieker.
Ja, dus het moet nog worden uitgewerkt, maar de belofte is best wel groot.
Ja, zeker. En dus ook voor dat laatste, dat beoordelen van gradaties van kanker, dat is wat ze in een derde paper dat dit jaar verschenen is, hebben gedaan. Dat is gedaan door een groep van het Radboud UMC in Nijmegen. Daar hebben ze een AI-systeem ontwikkeld wat niet alleen kan zien of prostaatkanker, of het er wel of niet is, maar ook in welke mate van agressiviteit het heeft. Dus er zijn 5 gradaties, zeg maar, in. En ook hierbij is het geval dat als er geen kanker is of juist kwaadaardig kanker, dat kunnen pathologen wel zien en AI-systemen ook. Maar dat daartussenin, dat is heel ingewikkeld. En zij hebben een systeem ontwikkeld dat kan.
Juist bij prostaatkanker is het heel belangrijk om in te schatten of die tumorcellen dusdanig agressief zijn dat die patiënt eraan gaat overlijden. Want prostaatkanker is een ziekte die vaak op latere leeftijd een rol gaat spelen bij mannen. Als jij 80 bent, dan wil je niet een hele zware operatie met chemo en alles ondergaan op het moment dat die prostaatkanker nooit gaat zorgen voor jouw overlijden. Dat probeert die patholoog dus in te schatten. Alleen dat is een best moeilijk proces en heel erg subjectief. Het is een continuum, zeg maar. Je hebt niet discrete categorieën. Dit is agressief, dit is niet agressief. Hier ga je aan dood, hier ga je niet aan dood. Dus een heel spectrum van zwart naar wit met grijs en alles ertussenin. En je hebt heel veel ervaring nodig om goed in te kunnen schatten waar op dat spectrum zo'n prostaatkanker zich bevindt. En wat je ziet als je zo'n stukje weefsel aan 100 pathologen geeft, dan is de overeenstemming tussen die pathologen van hoe agressief dat nou is, die is heel laag. Die ligt onder de 40%. En je ziet dat pathologen die meer ervaring hebben, daar is die overeenstemming hoger. En wat wij hebben proberen te doen is met machine learning, AI, een algoritme maken dat altijd consistent is en altijd op het niveau van die zeer ervaren pathologen presteert.
Je hoorde hier Daniel Litjens van het Radboud UMC. En ik, er is dus een soort ranking van pathologen te maken, van pathologen die het beter doen, die misschien veel ervaring hebben. Waar valt dat algoritme dan precies op deze ranking?
Ja, dat valt op de kwaliteit van de diagnose natuurlijk, waarmee die gevoed is. Dus op de expertise van de pathologen die diagnose hebben gesteld.
Ja, dus dat is het beetje.
Maar de bedoeling is natuurlijk uiteindelijk dat AI-systeem de expert wordt, zeg maar. Dat hij net zo goed wordt als die ervaren pathologen.
Ja, en dat is hij nu dat al een beetje of nog niet helemaal?
Nou, ze hebben het getest en dit systeem deed het beter dan 10 van de 15 pathologen die zij ernaar hebben laten kijken. Dus ze hebben een aantal casussen, zeg maar, voorgelegd aan 15 pathologen. En ook gekeken naar hoe dit systeem het dan beoordeelde. En hij deed het beter dan 10 van die 15.
Maar dan zijn er ook nog 5 nog beter dan het algoritme.
Ja, dat zijn dan meestal ook wel de meer ervaren pathologen.
Ja.
Dat hoor je ook vaak, hè? Dat dit soort systemen worden ontwikkeld als een soort, in eerste instantie als een soort achtervang. Dus als een extra blik van een expert. Dus dat zie je ook veel in de radiologie van. Het is niet normaal kijken 2 radiologen ernaar en nu kijkt eigenlijk de computer de radioloog er ook nog naar.
Ja, en dus je hoeft ook niet per se een super systeem te hebben dat beter is dan alles en iedereen, zeg je eigenlijk.
Nee, en wat ook een grappige toepassing is, dat bijvoorbeeld in Utrecht wordt gekeken naar, wordt een algoritme ontwikkeld waarbij de computer eigenlijk zegt, hey radioloog, kijk hier als eerste naar. In de oncologie gebeurt dat. Daar, als je dan wordt behandeld, wordt er in het begin een scan gemaakt en dan na 3 maanden weer. Dat is niet een scan waarbij radiologen meteen die dag, zeg maar, meestal daarnaar kijken. Want ze kijken naar een hersenbloeding of een beenbreuk. Ze kijken na een paar dagen. Maar bijvoorbeeld in de longen kan het wel zo zijn dat je een longembolie hebt ontwikkeld. En dan kan de computer daar nu zeggen van, hey radioloog, kijk hier even als eerste naar, zeg maar, zonder meteen te zeggen, dit is een longembolie, dat moet de radioloog doen. Maar dat soort dingen, op dat soort manieren kan de radio, zeg maar, wordt de radioloog beter, sneller.
Ja, ik snap het. Dus je krijgt er een soort slim hulpje bij, dat gewoon sneller en meer beelden kan bekijken dan jij dat kan doen. En je dus ook kan wijzen op dingen die misschien prioriteit moeten hebben.
Mm-hmm, ja, zeker.
Mooi. En we hebben het nu vooral gehad over de beeldvormende kant van het ziekenhuis. Dus de mensen die naar die plaatjes kijken, de mensen die naar röntgenbeelden kijken. Is het nou zo dat het daarbij blijft of kun je in andere delen van het ziekenhuis ook nog aan de slag met AI?
Ja, dat gebeurt wel. En dan precies op de plekken waar er heel veel data is. We hadden het in het begin van de podcast over dat radiologie goed werkt omdat er veel data is. Op sommige andere plekken zijn er ook heel veel data. Bijvoorbeeld op de intensive care in Amsterdam is daar een project. Daar liggen mensen aan de intensive care en wordt continu eigenlijk gemeten hoe hun hartslag het doet, hoe hun lichaamstemperatuur is, hoe ze ademen, et cetera. En dat zijn dan in totaal maar liefst 30.000 datapunten die worden verzameld per dag. Ja, ze hebben een algoritme ontwikkeld waarmee ze dus hulp krijgen van de computer om te kijken wie er veilig weg kan. Dus de computer die kijkt naar allerlei dingen, notities van artsen, medische geschiedenis, al die datapunten van vitale functies in het lichaam. En kijkt zo van, oké, wie kan je wegsturen? Geeft een percentage. En het grappige is dat er daarbij ook is gekeken naar overlijden. Dus wie kan je veilig wegsturen naar een andere afdeling? Of heeft een risico op overlijden? Want als je dat niet mee zou nemen, zou de computer denken, oké, die kunnen we wegsturen. want die overlijdt. Maar een computer is heel neutraal, dus die ziet het dan als iets positiefs. Als je vraagt aan een computer...
Kan deze weg?
Kan deze weg, komt die niet meer terug? Dan zegt de computer, ja, die komt niet meer terug. Maar dat is natuurlijk niet wat je wil. Dus...
Dat moeten ze misschien nog even erin programmeren dan.
Ja, dat hebben ze dus gedaan. Dus de vraag die aan de computer wordt gesteld is... Kan deze persoon veilig weg worden gestuurd? Of komt hij dus niet meer terug? Of overlijdt hij misschien binnen 7 dagen? Dat is allebei negatief, dat wil je allebei niet.
Nee. En voor mijn gevoel zit hier wel, is dit wel spannender. Want je hebt je kunt bij het beoordelen van beelden kun je achteraf nog altijd terug. En dan kun je gaan kijken van, ja, zijn we het eens met het algoritme? Stel ik maar even voor, ik weet dat het niet zo zwart-wit is. Maar hier gaat het wel over dreilen en zeilen op een IC. Waar gewoon voortdurend beslissingen leven en dood worden genomen. Zien ze dat zelf ook zo? Dat ze vinden ze het zelf om die reden ook spannend? Of,
Ja, zij zeggen dus, het blijft een advies. Dus de arts moet zelf beslissen met al zijn ervaring. Maar het klopt helemaal wat je zegt. Want een radioloog kijkt naar een afbeelding en de computer kijkt eigenlijk ook naar die afbeelding. Maar op de IC is dat anders, want je hebt wat de arts ziet en je hebt de meetbare werkelijkheid. Dus ja, bijvoorbeeld een patiënt ligt slaakt heel veel pijnkleten uit. Of die is een beetje geel. En dat is nog niet door de verpleegkundige opgeschreven. En dus ook weer in de computer gevoerd. Dan neemt de computer dat dus niet mee in de beslissing. Dus bij radiologie is het een beetje een afgebakende werkelijkheid waar de computer naar kijkt. Maar als je dat echt de computer echt meelaat kijken in de praktijk, dan zit je al in een veel grotere wereld. En de computer kijkt alleen maar naar precies datgene wat meetbaar is.
Ja, en als er iemand ligt te gillen in zijn bed en je hebt toevallig geen microfoon opgehangen, dan mis je dat als je gewoon op basis van het algoritme beslist.
Ja, het is de IC, dus er zal een verpleegkundige in de buurt zijn die dat dus wel opschrijft en ook zeker niet die persoon wegstuurt. Maar ja, ik snap wat je... Dat is ook een beetje wat ik bedoelde inderdaad. Ja. Het is maar een deel van de werkelijkheid waar de computer naar kan kijken. Ja.
En dat wordt wel al gebruikt nu daar dan?
Het is nu eindelijk goedgekeurd door de toezichthouder op medische apparaten. Dus ze zijn het nu aan het klaarmaken voor de praktijk. En ze doen daar al de computer laten meekijken naar wat de beste hoeveelheid antibiotica is voor de patiënt. Dus ze hebben daar al ervaring mee. Dus dit gaat echt daar binnenkort gebeuren, ja.
Ja.
Dat is wel al verder dan in de pathologie bijvoorbeeld, waar het nog helemaal, die zijn nog lang niet zo ver. Die moeten eerst nog helemaal digitaal gaan, zeg maar. En dan nog 10 jaar of 20 jaar data verzamelen.
Ja, dus al die verschillende disciplines, die staan ook anders op het speelbord, zeg maar, als het gaat om het gebruiken van AI en algoritme bij besluitvorming.
Ja.
En als ik heb nu naar jullie geluisterd. En waarbij ik van tevoren misschien nog een beetje dacht dat algoritmes een soort toversaus waren die je gewoon in de zorg gebruiken. Van ja, hoe kun je daar nou tegen zijn? Heb ik wel het gevoel gekregen dat al die verschillende disciplines zijn heel erg op een eigen manier dus bezig om te kijken van hoe kunnen we dit nou op een slimme manier inpassen? Is dat ook jullie indruk?
Ja, zeker. En dan is radiologie plus AI is gewoon echt een beetje een match made in heaven. En in andere disciplines zal dat veel minder zijn. Maar dus het is ook logisch dat nu heel snel gaat binnen de radiologie.
Ja, dus daar kun je ook echt de eerste resultaten van gaan verwachten. En misschien de eerste toepassingen gaan zien in Nederlandse ziekenhuizen ook. Ook al zijn ze nu nog terughoudend.
Ja, zou je wel verwachten, ja.
Ja. En waar we het eigenlijk niet heel erg over hebben gehad, maar wat nog wel interessant is om aan te stippen, is dat die medische data, die zijn natuurlijk van de patiënten in principe. Weet je wel, van hoe snel mijn hart klopt, dat is... beschouw ik als informatie die alleen voor mij is. Hoe speelt dat een rol in die verschillende vraagstukken eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat het voor een radioloog speelt ook weer anders is dan voor hele vitale data die je misschien niet op een IC, maar bij een huisarts zou opnemen bijvoorbeeld. Wordt dat goed beschermd?
Ja, als jij in het ziekenhuis komt omdat je je been heeft gebroken, dan en er wordt een foto van gemaakt, dan weet het ziekenhuis dat. En die moet dat ook weten. En ook een paar maanden later, dat is zelfs volgens de wet verplicht. Je kan niet als ziekenhuis elke keer als je binnenkomt, zeg maar, niet weten dat jij Lucas bent en wat er met je is gebeurd. Zo werkt het niet. Dus die data, die zijn er al en die worden al opgeslagen door ziekenhuizen. Het punt is meer als het ziekenhuis verlaat. Dus daar kom je ook bij de grote techbedrijven die dit ook heel boeiend vinden en leuk vinden en ermee aan de gang zijn. Die verzamelen gewoon gezondheidsdata van miljoenen Amerikanen met grote partnerschappen. En daar wordt de privacy veel minder gewaarborgd dan bij een ziekenhuis wat gewoon experimenteert met de data die al in huis is.
Ja, en die is dan, daarvan is ook echt nadrukkelijk de bedoeling in Nederlandse ziekenhuizen dat die data binnen het ziekenhuis blijft, als ik je begrijp.
Ja, en als het ziekenhuis verlaat, dan wel geanonimiseerd bijvoorbeeld. Dus dan kan je het wel gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, maar niet
dat gaat niet naar mijn zorgverzekering.
Iedereen maar weet, precies.
Ja.
Ja, en dat is ook het geval bij bijvoorbeeld al die gegevens van het bevolkingsonderzoek, al die mammografieën, die foto's van borsten, die mogen onderzoekers niet zomaar gebruiken. Al helemaal niet samen met de diagnoses erbij en de uitkomsten erbij, want dan kun je het ook niet meer anoniem gebruiken. Dus dat zijn geen gegevens die al voor onderzoek gebruikt worden.
Ja, en jij zei even, Lisa, die grote techbedrijven die wel hier allemaal dolgraag mee aan de slag. Waarom is dat zo? Ik dacht, ja, Google verdient geld door advertenties te verkopen. Wat willen ze dan nog met al die informatie over mensen en hoe gezond ze zijn?
Ja, Google is natuurlijk eigenlijk ook al heel erg lang een bedrijf wat draait om kunstmatige intelligentie. Elke keer als wij iets opzoeken op Google, dan voeden wij zeg maar hun kunstmatige intelligentie. En dat weten zij ook al heel lang. Ook in 2002 zeiden ze al tegen een journalist van eigenlijk zijn we bezig met kunstmatige intelligentie. Dus het zijn databedrijven en hier zien ze heel goed dat dit ook draait om data. Dat ze er goed in zijn en dat ze hier misschien wel een belangrijke rol in kunnen spelen. Dus zij zijn hier echt, ja, ze springen hier ook op als het ware.
Ja, en kun je je dan voorstellen dat waar je vroeger misschien geld kon verdienen door CT-apparaten te verkopen of een nieuwe dialysemachine, dat de gezondheidsbedrijven van de toekomst eigenlijk een soort algoritme of infrastructuur daarvoor verkopen aan ziekenhuizen?
Het grappige is, dat zie je precies bij Philips gebeuren. Dat is tegenwoordig een helemaal gezondheidsbedrijf. En zij zijn ook groot geworden met MRI en CT's. Althans, Philips was natuurlijk al heel groot, maar in deze branche. Maar recent hebben zij dus aangekondigd hun stofzuigers en andere huishoudelijke apparaten te verkopen. En ik ben toen naar Philips gegaan toen dat nieuws bekend werd en vroeg aan de baas van ja, waarom? En toen zei hij van ja, ik zie gewoon grote techbedrijven hiermee aan de gang gaan en ik wil niet achteroverleunen en niet ook heel erg investeren in deze tak van sport van data-analyse. Dus zij wil eigenlijk dat geld gebruiken van die stofzuiger, zeg maar. Om ook hierin te investeren, want ja, dit is de toekomst van zorg.
De toekomst van zorg is tech eigenlijk.
Ja, is data-analyse en tech, ja.
Ja, nou, ik denk dat we daarmee aan het einde zijn gekomen over deze aflevering. Nikki en Lisa, heel erg bedankt voor jullie inkijkje in de kunstmatige intelligentie. Jullie hebben allebei ook recentelijk hele mooie stukken geschreven over precies dit onderwerp. En die zijn in de show notes ook te vinden. En luister ook vooral de aflevering van NRC vandaag terug, waarin Lisa uitgebreid vertelt over haar ervaringen met de data-analyse op de IC in Amsterdam. Dankjewel voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van Onbehaarde Apen. Vergeet je in de tussentijd niet te abonneren, zodat je elke nieuwe aflevering gewoon in je podcast-app krijgt. Michel Melita, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. En het strijkkwartet dat je hoort, dat is het Dudok-kwartet uit Amsterdam. Tot volgende week! Thank you.